Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Welkom beste luisteraars in De Kerk leeft. In de uitzending van vandaag gaan we in gesprek met John Pridmore, een evangelist, een verkondiger zoals hij zichzelf noemt, die sinds vele jaren zijn bekeringsverhaal met de wereld deelt. Zo schreef hij een boek From Gangland to the Promised Land. Voor zijn bekering had hij namelijk een verleden als gangster in een bende in Londen. En hij wilt met ons zijn indrukwekkende getuigenis delen. John, thank you very much for being with us. You suggested to start with a prayer.
So, Lord Jesus, we just thank you for the gift of life in you. We thank you for all the graces and blessings you pour out to us. And we just ask you now to help us to see ourselves as you see us, without judgment, without condemnation, but someone who loves us, understands us, and cherishes us. And we ask this through your intercession, Mary. Mary, you're the spouse of the Holy Spirit. Bring the Holy Spirit down upon us now, so that we might be set ablaze with that same Spirit. Come, Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Come, Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Come, Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. We just call upon our guardian angels that all the seed God sows here today might fall on good soil in our hearts. We ask for the intercession of our confirmation saints and all those saints who are aligned to us. And I just ask St. Thérèse of Lisieux to bring down the fire of the Holy Spirit from heaven so that we might be set ablaze with that same Spirit. All you holy angels and saints, pray for us. Amen.
Heer Jezus, we danken u voor het geschenk van het leven in u. We danken u voor alle genaden en zegeningen die u ons schenkt. En we vragen u nu om ons te helpen onszelf te zien zoals u ons ziet. Zonder oordeel, zonder veroordeling. Maar als iemand die van ons houdt, ons begrijpt en ons koestert. Maria, u bent de echtgenote van de Heilige Geest. Laat de Heilige Geest nu over ons neerdalen, zodat we in vuur en vlam kunnen worden gezet met diezelfde Geest. Kom, Heilige Geest, kom door middel van de krachtige voorspraak van het onbevlekte hart van Maria, uw welbeminde echtgenote. Kom, Heilige Geest, kom door middel van de krachtige voorspraak van het onbevlekte hart van Maria, uw beminde echtgenote. Kom, Heilige Geest, kom door middel van de krachtige voorspraak van het onbevlekte hart van Maria, uw beminde echtgenote. Zodat alle zaden die vandaag gezaaid worden, terechtkomen in de goede bodem van de harten. We vragen ook om de voorspraak van onze patroonheiligen en alle heiligen die met ons verbonden zijn. Ik heb zo net de heilige Theresia van Lisieux gevraagd om het vuur van de Heilige Geest uit de hemel te laten neerkomen, zodat wij daarmee in vuur en vlam kunnen worden gezet. Alle engelen en heiligen, bid voor ons. Amen. Yes, John, you've shared by now your testimony with millions of people in the world. Can you please share your testimony, your experience with our listeners today? Ik vraag hem om zijn getuigenis met ons te delen.
Sure. So my name is John Pridmore. I now work full-time for God as an evangelist, and I live off God's providence. And if you could see me, which you can't, but if you could see me, he feeds me very well. He looks after me.
Ja, mijn naam is dus John Pridmore. Ik werk voltijds voor God als een evangelist, als een verkondiger. Ik leef van de voorzienigheid. En jullie kunnen mij nu niet zien, maar als jullie me zouden zien, zie je dat hij goed zorg voor mij draagt en dat ik niks tekort kom. En me ook genoeg te eten geeft.
So I was brought up in London, in the East End of London. And I was baptized a Catholic, but I was never brought up as a Catholic. So I never went to Catholic school, I never went to church. At the age of 10, I came home a normal night and my parents were arguing, which was an abnormal. But this night they asked me to choose who I wanted to live with because they were getting divorced. And I think the two people I thought would always be there for me, always loving me, had crushed me inside. So I think I made an unconscious decision that I wasn't their love anymore because I really thought if you don't love, then you don't get hurt. My mum ended up having a nervous breakdown and went to psychiatric hospital. And my dad remarried. And I spent two families coming together. There was lots of violence and lots of problems. And that just added to my pain and hurt. At the age of about 13, I started stealing because I wanted someone to take notice of the pain that I was in. I suspect I wanted someone to tell me that they loved me. But because my dad was a policeman, it didn't help matters anymore, me getting in trouble with the police. There was just more violence and more arguments and problems. At the age of 15, I was put in youth prison, and I actually thought it was better in there than being at home, so I left home at 15. And because I was never at school, I never really paid any attention. My only qualification was stealing, so that's what I did.
Ik ben opgegroeid in Londen, in East End, en ik ben gedoopt als katholiek, maar niet echt zo opgevoed en ook nooit naar een katholieke school gegaan. Laat staan naar de kerk. Toen ik 10 was, kwam ik op een gewone avond naar huis en hadden mijn ouders ruzie, wat op zich niets bijzonders was. Maar deze avond vroegen ze mij om te kiezen bij wie ik wilde wonen, omdat ze gingen scheiden. En ik denk dat de twee mensen waarvan ik dacht dat ze er altijd voor mij zouden zijn en altijd van me zouden houden, me toen van binnen verpletterd hebben. Ik denk dat ik toen de onbewuste beslissing heb genomen dat ik niet meer moest liefhebben. Ik dacht, als ik van iemand houd, dan kan ik ook niet gekwetst worden. Mijn moeder kreeg uiteindelijk een zenuwinzinking en ging naar een psychiatrisch ziekenhuis. Mijn vader hertrouwde en bracht zo twee families bij elkaar. Er was veel geweld en veel problemen, en dat heeft alleen maar bijgedragen aan mijn pijn en verdriet. Toen ik ongeveer 13 jaar was, begon ik te stelen, omdat ik wilde dat iemand de pijn voelde die ik voelde, dat ze dat zouden opmerken. Ik wilde dat iemand me zou vertellen dat hij of zij van me hield. Het feit dat mijn vader politieagent was, hielp niet echt. Ik kreeg problemen met de politie en er was alleen maar geweld en ruzies en steeds meer. Op 15-jarige leeftijd werd ik in de jeugdgevangenis gezet en ik dacht eigenlijk dat het daar beter was dan thuis. Dus verliet ik het huis op 15-jarige leeftijd. Ik ging ook nooit naar school en besteedde daar dus ook geen aandacht aan. Het enige wat ik kon op dat moment was stelen en dat deed ik dan ook.
At 19 I was in prison again and there was another change in me. I think the way I dealt with all the abuse I suffered as a kid is I just turned that abuse into anger. So I was always fighting, and because of that fighting, I was put on 23-hour solitary confinement, which was really, you're in a cell for 23 hours and you're allowed out to either walk around an empty yard or you're allowed out for a shower. And other than that, it's just like a mirror. You're just looking at yourself because there's no distractions, no books, no films, no music, nothing. And I think in that period, I seriously thought about taking God's greatest gift, my own life, because when you're faced with yourself and you hate yourself, there's nothing worse than not having any distractions from yourself. But I didn't take my own life, but I came out of there more angry and more bitter than ever. And I think what you want out of this world, you have to take. But that's my sort of motto at the time, because no one gives you anything and everyone just hurts you or uses you. So I came out of there and I started bouncing around the East End and West End clubs of London. I think I like violence, so I thought I'd get involved in violence more. And when I was at this club, I met some guys who seemed to have everything. They had the best cars, the best girls. They walked into a club and everyone stopped because they had disrespect, all for the wrong reasons. And I expect I wanted that respect. I wanted that power. And so I started working for these people. But before very long, I wasn't working for them. I was working with them. And these were the people who ran most of the organised crime in London. So to my shame, I was involved in major drug deals, protection rackets, vicious crime of all sorts. There was a time where I would seldom leave my house without carrying a machete or some sort of weapon. Now I would never leave my house without carrying a rosary.
Op mijn 19e belandde ik opnieuw in de gevangenis en was er weer een verandering in mij. Ik denk dat ik met al het misbruik omging dat ik als kind heb meegemaakt. Ik heb dat omgezet in woede, dus ik was altijd aan het vechten. En vanwege dat vechten werd ik 23 uur lang in eenzame opsluiting gezet. Wat eigenlijk betekende dat je 23 uur lang in je cel zat en er alleen uit mocht om rond te lopen in een lege tuin of om te douchen. En verder was het net zoals een spiegel. Je kijkt gewoon naar jezelf. Er zijn geen afleidingen, geen boeken, geen films, geen muziek, niets. En ik denk dat ik in die periode serieus heb overwogen om Gods grootste geschenk te nemen, namelijk mijn eigen leven. Want als je met jezelf geconfronteerd wordt en je haat jezelf, is er niets ergers dan geen afleiding te hebben van jezelf. Ik heb uiteindelijk geen zelfmoord gepleegd, maar ik kwam er wel bozer en bitterder uit dan ooit tevoren. En ik dacht, als je iets wil in deze wereld, moet je het zelf nemen. Dat was destijds mijn motto. Niemand geeft je iets en iedereen doet je pijn of gebruikt je. Vervolgens kwam ik terecht in clubs in East End en West End Londen. Ik denk dat ik geweld echt leuk vond, dus ik dacht dat ik meer betrokken zou raken bij geweld als ik in deze clubs kwam en ik ontmoette er een paar jongens die alles leken te hebben. Ze hadden de beste auto's, de beste meisjes. Ze liepen een club binnen en iedereen bleef staan omdat ze dit respect hadden voor hun. Natuurlijk om de verkeerde redenen. En ik denk dat ik ook dat respect wilde. Ik wilde die macht. En dus begon ik voor deze mensen te werken. Maar al snel werkte ik niet meer voor hen, maar met hen. En dit waren de mensen die het grootste deel van de georganiseerde misdaad in Londen runden. Dus tot mijn schande was ik betrokken bij grote drugdeals en allerlei soorten wrede criminaliteiten. Er was een tijd dat ik zelden mijn huis verliet zonder een machette of een ander soort wapen bij te hebben, terwijl ik nu nooit meer mijn huis zou verlaten zonder een rozenkrans bij mij te hebben.
But in them days, I expect that materialistic wealth and power was the thing that captivated me. And eventually I received all that. I had the penthouse apartment, I had the sports cars, I was earning so much money I couldn't spend it. But inside there was this big hole of emptiness. I remember St. John Paul II said that the person who gives us the desire to search for him in our hearts is Jesus. And no matter how rich, no matter how famous we become, until we have that personal relationship with Jesus, the world will be meaningless. And because I didn't have that personal relationship with Jesus, I tried to fill that emptiness with what the world offered. So I was on crack cocaine, smoking dope like it was going out of fashion, drinking really heavy. I was also very promiscuous. Sometimes I'd wake up with girls I wouldn't even know their name. But the more promiscuous I became and the more drugs I took, the more my soul seemed to die inside. Like, I remember one girl I lived with for 6 months. She knew no more about me the day she moved out than the day she moved in. Because even though people looked on me as being a hard man, inside I was scared of being rejected for who I really was. So I wouldn't share my feelings with anyone in case they rejected me like I felt my parents had rejected me. So I just never shared feelings.
In die tijd denk ik dat het de materiële rijkdom en de macht was dat me aantrok. En uiteindelijk kreeg ik het ook allemaal. Ik had een penthouse apartment, ik had sportwagens, ik verdiende bakken geld dat ik niet eens kon uitgeven allemaal. Ik had mooie vrouwen rondom mij. Maar van binnen was er een groot gat van leegte. Ik herinner me dat de heilige Johannes Paulus II zei dat de persoon die ons het verlangen geeft om naar hem te zoeken in ons hart, Jezus is. En hoe rijk of beroemd we ook worden, totdat we die persoonlijke relatie met Jezus hebben, zal de wereld betekenisloos zijn. En omdat ik die persoonlijke relatie met Jezus niet had, probeerde ik die leegte te vullen met wat de wereld te bieden had. Dus ik nam cocaïne, rookte dope en allerhande drugs. Dat raakte uit de mode, maar ik dronk ook echt heel veel. En ik leefde heel promiscu. Soms werd ik wakker met verschillende meisjes en wist ik zelfs hun naam niet. Maar hoe promiscuer ik werd en hoe meer drugs ik nam, hoe meer mijn ziel van binnen leek te sterven. Zo herinner ik me bijvoorbeeld dat een meisje met wie ik 6 maanden samenwoonde niet meer over mij wist op de dag dat ze vertrok dan op de dag dat ze bij mij kwam wonen. Want hoewel mensen me zagen als een harde, sterke man, was ik van binnen bang. Bang om afgewezen te worden voor wie ik werkelijk was. Dus ik zou mijn gevoelens met niemand delen, voor het geval ze me zouden afwijzen, zoals ik vond dat mijn ouders me hadden afgewezen. Dus ik deelde gewoon nooit gevoelens.
I was working a club that well, it was many clubs in the West End of London, but I was working this club, one of the clubs they owned, and I ended up hitting this guy, and I truly thought I killed this guy. And the only reason I hit him was to impress an underworld boss who was there, because you had to be the most violent, you had to be the most crazy. And so you was always trying to build up your reputation. And I truly believed that I killed this man. And I think the thing that scared me the most is I didn't care. And as I drove home that night, I thought, what have I become that I could actually take someone's life and not even care? That's what scared me, because I used to care. When I was a kid, I used to want to make this world a better place, and here I was just hurting everyone around me. And I never woke up one day and said, today I'm Dubby Evil. It was a slow progression of saying no to everything good and yes to everything bad. Like, I remember that program, which was quite popular, Breaking Bad. And in that, exactly the same, he starts off with all good intentions, but becomes, you know, evil, real evil. And I think that was the subtlety that the devil used on me, that it started off little bad decisions until eventually you could kill someone and not even care.
Ik werkte in een van die clubs in West End London, een van die clubs die ze bezaten. En er was een kerel die ik in elkaar sloeg, of vanavond. En ik dacht dat ik hem vermoord had. En ik had op hem geslagen om indruk te maken op een baas van de onderwereld die daar toen was. Want je moest de meest gewelddadige zijn. Je moest de meest krankzinnige zijn. En dus probeerde je altijd je reputatie op te bouwen. En ik geloofde echt dat ik deze man had vermoord. En ik denk dat wat me op dat moment nog het meeste bang maakte, het feit was dat het me niets kon schelen. En toen ik die avond naar huis reed, dacht ik, wat is er van mij geworden dat ik iemands leven kan nemen en er zelfs niets om geef, dat me niets doet. Dat was wat me op dat moment bang maakte. Want vroeger, toen ik een kind was, zou zoiets me zeker wel hebben kunnen schelen. Ik wilde als kind van deze wereld een betere plek maken. Maar nu deed ik gewoon iedereen om me heen pijn, iedereen in mijn leven. En het is niet zo dat ik op een dag wakker werd en zei, vanaf vandaag zal ik slecht zijn. Het was een langzame vooruitgang van nee zeggen tegen alles wat goed was en ja, tegen alles wat slecht was. Een geleidelijk proces. Ik moet denken aan een programma dat een tijd geleden behoorlijk populair was, Breaking Bad. En daarin gebeurt precies hetzelfde. De hoofdrolspeler heeft in het begin allerlei goede bedoelingen, maar hij wordt steeds slechter en slechter. En ik denk dan aan de subtiliteit van de duivel, de subtiliteit die hij op mij gebruikte. Het begon met kleine slechte beslissingen, totdat je uiteindelijk zover kwam dat je iemand kon vermoorden en het je niet eens kon schelen.
I came in this normal night, and it was a normal night, and I became aware that I was having a heart attack. And with all the cocaine I was taking, it wasn't surprising. But in this heart attack, it was like it was my judgment, and God was telling me the worst things I'd ever done, horrendous things. And I knew I was dying there and then, and I knew I was going to hell. And there was no arguments, there was no conversation. It was just and it was right. But I cried out for another chance, not because I was sorry, because I didn't know what repentance was, but I didn't want to go to hell. And as I cried out for another chance, immediately I knew, I felt lifted up and I knew I had to get out of that apartment. And as I walked out of that apartment, I said the first prayer I'd ever said in my life. And I said, up to now, all I've done is take from you, God. Now I want to give. And as I said that prayer, that emptiness which had always filled my heart was suddenly filled with the love of God for me, the Holy Spirit. I really think up to that moment in my life that I was worthless. I remember saying to a gangster friend of mine, there's only two ways we'll end up. One's dead or the other's life in prison. And it doesn't matter. But in this moment, I knew it did matter because not only did God love me, but I knew he had a plan for me.
Op een gewone avond kwam ik thuis. Het was echt een gewone avond. En plots besefte ik dat ik een hartaanval kreeg. En natuurlijk met al die cocaïne die ik nam, was dat niet eens verrassend. Maar tijdens deze hartaanval was het alsof mijn oordeel was aangebroken. En God vertelde me de ergste dingen die ik ooit had gedaan. Verschrikkelijke dingen. En ik wist dat ik daar en toen zou sterven en naar de hel zou gaan. Er was geen ruzie, er was geen gesprek. Het was rechtvaardig en juist. Maar ik schreeuwde om een nieuwe kans, niet omdat ik spijt had. Ik wist niet eens wat berouw was, maar ik wilde niet naar de hel. En terwijl ik om een nieuwe kans schreeuwde, voelde ik me opgetild en wist ik dat ik uit het appartement moest. En toen ik het appartement uitliep, zei ik voor het eerst een gebed. Het eerste gebed dat ik ooit in mijn leven had gezegd. En ik zei, tot nu toe is het enige wat ik gedaan heb, dingen van u genomen, God. Nu wil ik geven. En terwijl ik dat gebed zei, werd die leegte die ik altijd in mijn hart had gevoeld, plotseling gevuld met Gods liefde voor mij. Het was de Heilige Geest. Tot dat moment in mijn leven had ik me altijd waardeloos gevoeld. Ik herinner me dat ik ooit zei tegen een gangstervriend van mij, er zijn maar twee dingen waar we terecht kunnen komen. Ofwel dood, ofwel levenslang in de gevangenis. En het maakt niet uit. Maar op dit moment wist ik dat het er wel toe deed. Want God hield niet alleen van mij, maar ik wist ook dat hij voor mij een plan had.
The only person I knew out of faith was my mum. And I didn't see a lot of her in them days. I might give her an expensive present when I felt guilty. But this night I went round and told her what had happened to me and how I had found God. And she said to me she had prayed for me every single day of my life. And 9 days before this, she had prayed a novena to the patron saint of hopeless cases, Saint Jude. And it was on the 9th day of my mum's novena that I truly believe I heard the voice of God speak to me in my heart. You know, I also asked my mum what other prayers she said. One of the prayers she used to say is, from one mother to another, save my son. From one mother to another, save my son. And I don't think that I'm a bit like Albert Einstein, who says there's no such thing as coincidence. It's just God remaining anonymous. So on the very 9th day of my mum's prayer, I'm converted in that flat.
De enige persoon waarvan ik wist dat ze geloofde op dat moment was mijn moeder. En ik zag haar niet veel in die dagen. Ik gaf haar misschien af en toe een duur cadeau uit een schuldgevoel. Maar deze keer ging ik naar haar toe en vertelde haar wat er met me was gebeurd. En dat ook ik God nu had gevonden. En ze zei tegen mij dat ze elke dag van mijn leven voor me had gebeden. En 9 dagen daarvoor had ze een noveen gebeden. Voor de beschermheilige van de hopeloze gevallen, de heilige Judas Thaddeus. En het was op de 9e dag van mijn moeders noveen dat ik echt geloof dat ik de stem van God tot mij heb horen spreken. Ik vroeg mijn moeder toen ook welke andere gebeden ze had gezegd. En een van de gebeden die ze bad voor mij was een moeder tot een andere, red mijn zoon. Ik denk evenals Albert Einstein dat toeval niet bestaat. Toeval is gewoon God die anoniem wil blijven. Dus op de 9e dag van mijn moeders gebed werd ik bekeerd in dat appartement.
The first Bible I ever got was from my stepdad. And it was the old King James version where Jesus' words were in red. And I quite liked that because I could skip all the other stuff and just read Jesus' words. And one of the first stories I read out of it was the story of the prodigal son. And I just knew it was me. I knew everything like he had taken, I had taken and wasted. And the same way he was starving, I knew I was starving. And I wasn't starving for food and my money hadn't run out, but I knew that I had just lived my life as a liar, you know. I'd wore so many masks, and I was starving to be loved for who I really was. Like Pope Francis, he took the name Francis after St. Francis. And when St. Francis first found God, for 3 years he said the same prayer, "Who are you, Lord, and who am I? Who are you and who am I?" Not because he was holy, but because he must have wore a lot of masks.
De eerste Bijbel die ik ooit in handen kreeg, was van mijn stiefvader. En het was de oude King James-versie, waarin Jezus' woorden in het rood staan. En dat vond ik wel fijn, omdat ik al het andere kon overslaan en alleen Jezus' woorden kon lezen. En een van de eerste verhalen die ik eruit las, was het verhaal van de verloren zoon. En ik wist gewoon dat ik dat was. Ik wist dat ik alles zoals hij had genomen. Ik had het genomen en verbrast. En toen ik evenals de verloren zoon verhongerde, hongerde ik niet naar eten, want mijn geld was niet op. Maar ik wist dat mijn leven altijd als een leugen geleefd was. Ik droeg zoveel maskers en ik hongerde ernaar om bemind te worden. Paus Franciscus heeft de naam van de heilige Franciscus van Assisi gekozen. En toen Sint Franciscus God gevonden had, zei hij 3 jaar lang hetzelfde gebed. Wie bent u, Heer, en wie ben ik? Wie bent u, Heer, en wie ben ik? Niet omdat hij heilig was, maar net omdat hij veel maskers moet hebben gedragen.
And I think when we first find God, we have to find ourselves as well. Like there's a true story of a man who takes his son to school every day. And every day he takes him to school, he says, I can be here waiting for you when you come out. And every day the little boy looks through the classroom window and sees his dad waiting by the gates, goes running up and gets a big hug off him. And his father says, I'm always to be here for you. I'm never to leave you. Well, on this one day, there was a massive earthquake. I'm sure all the listeners either saw it on the telly or heard it on the radio. But by the time he gets to the school, it's just a mass of rubble. And there buried underneath the rubble are all the children. So this father starts pulling off the stones one by one. And some of the villagers help him, but most of them say they're all dead, you're wasting your time. Well, after 24 hours of this, this father's hands cut to bits by the stones. Everyone gives up. But he carries on searching, fighting back the tears and calling out his son's name. After 36 hours, he hears a whimpering sound and he calls out Amit. And he hears the words, Papa, Papa. And as he removes these last few stones, all the children are still alive. And his son was heard to say, I told you my father would be here for me. I told you my father would never stop searching for me. Well, how much that father loved his son, I realised God the Father loved me a million times more, and he had never stopped searching for me, even under the rubble of all my sinfulness, calling out my name, waiting patiently till I was open to his love.
En ik denk ook dat als we God voor het eerst vinden, we ook onszelf moeten vinden. Zo is er bijvoorbeeld een waargebeurd verhaal over een man die zijn zoon elke dag naar school bracht en tegen zijn jongen zegt... Ik zal op je wachten als je buiten komt van school. En hij staat daar elke dag. En het kindje ziet zijn vader 's avonds staan door het raam van het klaslokaal, wachtend bij de poort. En dan loopt hij naar zijn vader om vervolgens door hem te worden omhelst. Zijn vader zegt dat hij er altijd voor zijn zoon is. Ik laat je nooit achter. Op een dag was er echter een enorme aardbeving. Ik vermoed dat de luisteraars dat ook wel op tv zullen gezien hebben of op de radio hebben gehoord. En tegen de tijd dat de vader bij de school aangekomen was, was het al een enorme puinhoop en onder het puin liggen alle kinderen begraven. Het lijkt een hopeloze zaak, maar de vader begint de stenen één voor één weg te halen. Sommige mensen van het dorp helpen hem, maar de meesten zeggen dat ze allemaal dood zijn en dat het tijdverspilling is. Na 24 uur van stenen weghalen, terwijl zijn handen in stukken zijn door de stenen vol bloed, geeft iedereen het op. Maar de vader niet. Hij blijft zoeken, terwijl hij tegen zijn tranen vecht en de naam van zijn zoon roept. Na 36 uur hoort hij een jammerend geluid, Hij roept de hulpdiensten erbij en hij hoort de woorden papa, papa. Terwijl hij de laatste stenen verwijdert, ontdekt hij dat alle kinderen nog leven. En hoort men zijn zoon zeggen, ik zei het toch dat mijn vader ons zou zoeken. Ik zei dat mijn vader nooit zou stoppen met te zoeken naar mij. Hoeveel hield die vader van zijn zoon? En ik realiseerde me toen ik dat verhaal hoorde dat God, de vader, nog een miljoen keer zoveel houdt van mij. Hij was nooit gestopt om mij te zoeken onder het puin van al mijn zondigheid, terwijl hij mijn naam riep en geduldig wachtte tot ik open stond voor zijn liefde.
Het vuur in mij is uitgedoofd en ik mis u dag na dag. Heeft u mij niet zelf beloofd dat ik bij u schuil? Waarom zou ik angstig zijn, als het leven mij benauwt? In de storm bent u, o God, vaste rots van mijn behoud. Eén ding vraag ik van u. Waar mijn ziel zo naar verlangt, is thuis te komen in uw huis, rustend aan uw vaderhart, rustend aan uw vaderhart. Dwars door alle moed, alle onrust diep in mij, laat u mij uw liefde zien en bent u in de nood dichtbij. Eén ding vraag ik van u, Heer, waar mijn ziel zo naar verlangt, is thuis te komen. Rustend aan uw vaderhart, rustend aan uw vaderhart. Al verlaat mijn vader mij, laat mijn moeder mij alleen. Liefde volneemt u. Slaat uw armen om mij heen. Eén ding vraag ik van u, Heer, waar mijn ziel zo naar verlangt, is thuis te komen in uw huis, rustend aan uw vader.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar u vandaag kan luisteren naar de getuigenis van John Pridmore, die een indrukwekkende bekering meemaakte. En na een gangsterleven vol geweld en zonde God ontmoette. We luisteren verder naar zijn getuigenis.
So I suspect I started searching and I started wondering where the true faith was, because I wasn't brought up in any religion. And I met a priest who told me about a retreat that was happening. And he said at this retreat, the visionaries from Medjugorje would be there. Well, I didn't even know what a visionary was. And my idea of a retreat was lying on a beach, Bacardi breezer, joint, nice girl, just chilling. And I thought, after all this emotional stress, I could do even holiday. So I goes on this retreat, and the moment I got there, I realised this was not like I imagined. And there was about 250 young people, and some of these young people had a joy I had never seen before, and some of them were coming up and hugging me. One of them, if you know ex-gangsters, we're not into this hugging business. So that was the first thing that I had to get over. But then there was a talk by this priest called Father Slavko, and it was, "Give me your wounded heart." And as I listened to him speaking about how every sin we commit is like a wound on our heart, I was looking at a crucifix. And it was like I just knew why Jesus had died on that cross, because the darkest, most terrible sins I'd ever committed, he gladly carried in his heart to that crucifixion. And I was filled with real sorrow for my sins. But much more than that sorrow was this overwhelming joy, because it was like Jesus saying, "John, I love you so much. I'd go through all this again just for you." And I started crying. I think I cried for the first time in 17 years. Since my parents told me that they were getting divorced, I'd hardly shed a tear.
Na dat moment van bekering en het ontmoeten van God, ben ik beginnen zoeken, omdat ik me begon af te vragen waar de waarheid, het waar geloof, dan te vinden was. En omdat ik niet in een bepaalde religie was opgevoed, wist ik niet direct waar te zoeken. Ik ontmoette een priester die me vertelde over een retraite die werd gehouden. En hij zei dat op deze retraite de zieners van Medjugorje aanwezig zouden zijn. Ik wist op dat moment niet eens wat een ziener was. En mijn idee van een retraite was wel anders. Was op het strand liggen, een Bacardi breezer, een joint, een knappe vrouw erbij. Gewoon wat chillen. En na alle emotionele stress die ik had ervaren, dacht ik dat ik wel een vakantie kon gebruiken. Dus ik ging in op deze retraite. En toen ik daar aankwam, realiseerde ik me al snel dat het niet was zoals ik me had voorgesteld. Er waren ongeveer 250 jongeren. En bij sommige van deze jongeren zag ik echt een vreugde. Een vreugde die ik nooit eerder had gezien. En sommige van hen kwamen naar me toe en omhelsden me. En zoals je misschien weet, ik was een ex-gangster. Knuffelen was nu niet echt in mijn comfortzone. Dus dat was het eerste al waar ik overheen moest stappen. En toen was er een lezing van een priester genaamd Vader Slavko. Met als onderwerp: "Geef me je gewonde hart." En terwijl ik naar hem luisterde en hij vertelde hoe elke zonde die we begaan als een wonde is in ons hart, keek ik naar het kruisbeeld. En het was alsof ik gewoon wist op dat moment waarom Jezus aan dat kruis was gestorven. Omdat hij de donkerste, meest verschrikkelijke zonde die ik ooit had begaan, meedroeg in zijn hart op weg naar de kruisdood. En ik was vervuld van echt verdriet, echt berouw om mijn zonde. Maar veel meer nog dan verdriet was er ook die overweldigende vreugde. Het was alsof Jezus zei: "Ik hou zoveel van je. Ik zou dit allemaal opnieuw doorstaan, alleen voor jou." En ik begon te huilen. Ik denk dat ik voor het eerst in 17 jaar huilde toen. Sinds mijn ouders me verteld hadden dat ze gingen scheiden, had ik nauwelijks een traan gelaten.
But in this moment it was like God was able to reach into my heart, which I had turned to stone, and open it again. And also at that talk, when Father Slavko was speaking, he spoke about Our Lady and how she's only there to lead us to Jesus. So when I came out of that talk, I said a simple prayer to Our Lady, and I said, "What is it that your son wants me to do?" And I felt a whisper in my heart, "Go to confession." Well, I'd never been to confession in my life. And I had all these thoughts going through my head of why I shouldn't go to confession. And I felt Our Lady say, there's only one person who doesn't want you to go to confession. Either listen to his lies or listen to my son's truth. Well, because of that incident in the apartment all those months ago, I thought, well, I'm not listening to his lies anymore. So I went to confession. And I think there was over 45 priests at this retreat. But the first priest I walked up to was Father Slavko. And we sat down and I was there over an hour. And I remember at the end of this confession, I didn't want to look at him because I felt so ashamed. And as he gave me absolution, it was like it wasn't his hand. It wasn't him, it was Jesus. You know, I really felt Jesus was there and not him. And I walked away from that confession and it was like I felt the wind on my face. I could hear the birds singing because the sin had killed me, but the confession had brought me back to life. I always thought that I could never be forgiven for what I'd done and that there was no hope, you know, deep down. But after that sacrament, I knew that I was alive and there was hope. And yeah, it was just incredible, that sense of freedom that I felt.
Maar op dat moment was het alsof God in staat was om in mijn hart te komen, dat ik tot een steen had gemaakt. In die voordracht had vader Slavko het ook over onze lieve vrouw en hoe zij er alleen is om ons naar Jezus te leiden. Dus na de voordracht, na de conferentie, zei ik een eenvoudig gebed tot onze lieve vrouw. Ik zei, wat wilt uw zoon dat ik doe? En ik ervoer een fluisterende stem in mijn hart, ga naar de biecht. Ik had nog nooit in mijn leven gebiecht en ik had al die fouten die door me heen gingen. Maar het was alsof onze lieve vrouw tot me zei dat er maar één iemand is die niet wil dat ik te biechten ga. En dat ze ook zei, ofwel luister je naar zijn leugens, ofwel luister je naar de waarheid van mijn zoon. En omwille van dat voorval in mijn appartement, enkele maanden daarvoor, dacht ik luister niet meer naar zijn leugens. Dus ging ik naar de biecht. Ik denk dat er meer dan 45 priesters waren op deze retraite. Maar de eerste priester waar ik op inliep was pater Slavko. We gingen zitten en ik ben weer dan een uur bij hem gebleven. En ik herinner me hoe ik aan het einde van deze biecht niet naar hem durf kijken omdat ik me zo schaamde. En toen gaf hij mij de absolutie. En het was alsof het niet zijn hand was. Het was niet hij. Het was Jezus. Ik voelde echt dat Jezus daar was en niet hij. En toen ik wegging na die biecht, was het alsof ik de wind op mijn gezicht voelde. Ik kon de vogels horen zingen, omdat de zonde me had gedood, maar de biecht mij weer tot leven had gebracht. Ik dacht altijd dat ik nooit vergeven zou kunnen worden voor wat ik allemaal gedaan had en dat er geen hoop was voor mij. Dat dacht ik diep van binnen. Maar na het sacrament van de biecht wist ik dat ik leefde en dat er hoop was. En het was gewoon ongelooflijk, het gevoel van vrijheid dat ik toen heb gevoeld.
And I speak in a lot of prisons around the world now, and I quite like going into prison now, because when they want to leave, they let me out. Well, there was a time they never used to let me out. But I remember I spoke in prisons in Australia, Hong Kong, Asia, all over Europe, all over America, even South America. Toughest prison I've ever been in is a prison in the Bronx in New York, and it's for young men between the ages of 12 to 18. And most of these young men are in for long prison sentences, all gang-related. One of my friends, he's actually my spiritual director now, Father Bernard Murphy, he was asked to say Mass in that prison, and the Missionary of Charity Sisters, they help out in the prison. So just before the Mass, one of the sisters says to him, Father Bernard, I think these boys need confession. He said, these boys, these are the toughest kids you've ever met. There was about 30 boys there. So he goes over and he says, look, if any of you want confession before Mass, I'm available. And he's sitting in the corner of the room. None of them move. So little sister comes over to him and says, Father, you need to encourage the boys. So he got up and he said, look, if any of you are truly man enough to tell Jesus what you're sorry for, I'm waiting. This kid gets up, he's about 14 years old. covered in gang tattoos. And he sits down opposite Father Bernard and he says, I'm in for a double murder. And then he starts telling him all the horrendous things he'd done in his young life. And at the end of his confession, he won't even look at Father Bernard, a bit like me, because he's so ashamed. And Father Bernard said, look at me. But he won't look at him. He's looking at the floor. He said, look at me. And as he looked at him, he said, Jesus loves you. Immediately burst into tears. Every one of those boys went to confession on that day. And when Father Bernard told them eye to eye that Jesus loved them, every one of them wept.
Vandaag de dag spreek ik in veel gevangenissen over heel de wereld. En nu vind ik het wel leuk om naar gevangenissen te gaan. Want als ik weg wil, laten ze me nu vrij, terwijl ze me vroeger nooit lieten gaan. Ik ben in gevangenissen geweest in Australië, Hongkong, Azië, overal in Europa, overal in Amerika. Zelfs in de zwaarste gevangenis van Zuid-Amerika ben ik ooit geweest. En er is ook een gevangenis in de Bronx in New York, dat voor jonge mannen tussen 12 en 18 jaar oud is. En de meeste van deze jonge mannen krijgen een lange gevangenisstraf. Allemaal bende gerelateerd. Een van mijn vrienden is eigenlijk mijn geestelijke begeleider, Mr. Bernard Murphy. En hij werd gevraagd om de mis op te dragen in die gevangenis. En de Missionaries of Charity van de Heilige Moeder Teresa helpen in die gevangenis. Vlak voor de mis zegt een van de zusters tegen vader Bernard, ik denk dat deze jongens moeten biechten. Deze jongens, dit zijn de ruigste kinderen die je ooit hebt ontmoet. Er waren ongeveer 30 jongens. Dus hij ging erheen en zei, kijk, als iemand van jullie voor de mis wil biechten, ben ik beschikbaar. En hij ging in een hoek van de ruimte zitten. Niemand van hen bewoog. Toen kwam het kleine zustertje naar hem toe en zei, vader, u moet de jongens aanmoedigen. Dus stond hij op en zei, kijk, als iemand van jullie echt man genoeg is om Jezus te vertellen waar hij spijt van heeft, dan ben ik hier en wacht ik. Dan staat er een jongen op, van ongeveer 14 jaar oud. Staat helemaal vol met bendetatoeages. En hij ging tegenover Father Bernard zitten. Hij zei dat hij in de gevangenis was voor een dubbele moord. En vervolgens begon hij te vertellen over alle vreselijke dingen die hij in zijn jonge leven al had gedaan. En aan het einde van zijn biecht en bekentenis richtte hij zijn blik op de grond. Hij kon Father Bernard niet aankijken, omdat hij zo schaamde voor alles wat hij had gedaan. En Father Bernard zei tegen hem, Jezus houdt van jou. En de jongen barstte meteen in tranen uit. Al die jongens zijn die dag te biechten geweest. En toen Father Bernard hen vertelde waarom Jezus van hen hield, begonnen ze allemaal te huilen.
When I went to that first confession, I cried for 3 days. I could not stop crying because it was like God's mercy touched my heart so deeply. So for anyone out there, anyone who's listening who hasn't made a real honest, truthful confession, you owe it to yourself to be set free. And that sins that you've never confessed before, they're the biggest blockage in your life. And so please go to confession and make the best confession you've ever made so that you can be alive like God created you to be. Because sin kills us.
Nadat ik voor het eerst de biechten was geweest, huilde ik 3 dagen lang. Ik kon niet stoppen met huilen, want het was alsof Gods genade mijn hart zo diep raakte. Dus voor iedereen die op dit moment aan het luisteren is, die nog geen echte, eerlijke, oprechte biecht heeft afgelegd, je bent het aan jezelf verplicht om bevrijd te worden van de zonde die je nog nooit eerder hebt opgebiecht. Zij vormen de grootste blokkades in je leven. Dus ga alsjeblieft naar de biecht en doe de beste biecht die je ooit hebt gedaan, zodat je kunt leven zoals God je heeft geschapen. Want de zonde doodt ons.
Then there was a mass. Now, I don't know about all the listeners out there, but I was never brought up as a Catholic. So therefore, I could not understand how this white thing was meant to be Jesus. It made no sense to me whatsoever. But at this Mass, I said a simple prayer. Now, maybe my heart had been open because I'd been to confession. But I said, if this is true to you, Jesus, then please show me because I don't understand. And as I received Jesus on that day, The only way I could describe it to your listeners is it's like I was taken to heaven. And I knew two things. One was that was the true presence, body, blood, soul and divinity of Jesus Christ. And the other is I had an infused knowledge that everything the Catholic Church taught was the truth. I had no problems with anything at all. And I knew I'd be a Catholic till the day I died. Because that's where our humble God comes in the form of bread, so that we can draw life from him.
En buiten de biecht is er ook nog de heilige mis. Ik weet niet hoe het met jullie luisteraars zit, maar ikzelf ben niet katholiek opgevoed. Dus ik kon niet begrijpen hoe dit witte ding de hostie Jezus kon zijn. Ik begreep het helemaal niet. Maar tijdens de mis zei ik een eenvoudig gebed. Misschien was mijn hart open omdat ik naar de biecht was geweest. Maar ik zei dus, als u dit echt bent, Jezus, laat me het dan zien, want ik begrijp het niet. En toen ik die dag Jezus ontving, kan ik het aan de luisteraars alleen maar beschrijven als dat het was alsof ik de hemel zag. En op dat moment wist ik twee dingen. Ten eerste, dat het de ware aanwezigheid, het lichaam, het bloed, de ziel en de goddelijkheid van Jezus Christus was. En ten tweede was ik ervan overtuigd dat alles wat de katholieke kerk leert, de waarheid is. Ik had helemaal geen problemen meer met wat dan ook. En ik wist dat ik katholiek zou blijven tot de dag van mijn dood. Want daar komt onze nederige God in de vorm van brood tot ons, zodat we leven kunnen putten uit hem.
There's a friend of mine called Sister Bridge McKenna. And she's quite well known. She wrote a book, Miracles Do Happen, about the Eucharist. But she tells about one of her friends who was asked to open a church in Africa. And when he gets to this church, there's a woman in the porchway covered in mud and filth. And he thinks it's unusual, but he goes in to say the Mass. And when he comes to give out the Eucharist, this same woman crawls all the way along the altar, receives Jesus, and then crawls all the way back. So at the end of the Mass, he turns to the sacristan and he says, this is going to get really embarrassing if she's crawling, putting mud and filth all over the church. Well, the sacristan looked at him with real anger and said, don't you understand, Father, the reason why she's crawling is she's got no feet. She lost both her feet through gangrene. So the next week when he comes to say Mass in that village, he feels guilty about what he had said. So he goes to find this lady. She lived a mile away from the church. She used to crawl on her hands and stumps through the mud and filth to get to Mass. So he goes into the place where she lives and he says, I've got great news for you. You don't have to crawl to Jesus anymore. I'm going to bring Jesus to you in the Eucharist every Sunday. Well, this old lady started crying and she said, please, Father, don't take away the privilege of me crawling to my Saviour. Please, Father, don't take away the privilege of me crawling to my Savior.
Ik heb een vriendin, zuster Bridge McKenna. En ze is vrij bekend. Ze heeft ook een boek geschreven. Miracles Do Happen, Wonderen Gebeuren, over de Eucharistie. En ze vertelt over een van haar vrienden aan wie gevraagd was om een kerk te openen in Afrika. Toen hij bij die kerk aankwam, was er een vrouw aan het portaal, helemaal bedekt met modder en vuil. Hij vond het een beetje raar en hij ging naar binnen en zei vervolgens de mis. Toen hij de communie wilde uitdelen, kroop deze vrouw helemaal tot aan het altaar, ontving Jezus en kroop dan helemaal terug. Aan het einde van de mis zei de priester tot de koster dat hij toch wel wat raar vond en gênant, dat deze vrouw zo rondkruipt en heel de kerk vuil maakt met modder en vuil. De koster keek hem woedend aan en zei, begrijpt u het dan niet, vader? De reden waarom ze zo kruipt is omdat ze geen voeten meer heeft. Ze is haar beide voeten verloren door gangrene. Dus de week erna, als de priester naar het dorp komt om de mist op te dragen, voelde hij zich schuldig over wat hij had gezegd. Hij ging de dame opzoeken en zij woonde 1,5 kilometer van de kerk. En van daaruit koof ze altijd op handen en voeten naar de kerk om naar de mis te kunnen. Hij ging naar haar toe, naar haar woonplaats, en zei, ik heb goed nieuws voor jou. Je hoeft niet meer naar Jezus te kruipen. Ik ga hem elke zondag naar u toe brengen in de Eucharistie. Maar deze dame begon te huilen en ze zei: alsjeblieft, vader, ontneem me niet het voorrecht om naar mijn redder te kruipen. Ze zei: alsjeblieft, vader, ontneem me niet het voorrecht om naar mijn redder te kruipen.
Yeah, so when I go to Mass, and I try and go every day, I'm in awe of what the grace is of being at the very foot of the cross at Calvary, the reenactment of Calvary. Because not only does Christ bring us life through his sacrifice, but he also brings us life through the Eucharist. And I always remember St. John Bosco, when he was asked why his boys received Jesus every day, when in them days it was very normal to receive Jesus every 6 months. And there was a famous saint, St. Philip, who was known for receiving Jesus every 6 months. And he said in reply that if my boys ever become as holy as St. Philip, then they can receive Jesus every 6 months. But until then, they need Jesus every day. And so I don't go to Mass because I'm holy. I go to Mass because I want to be holy.
Als ik dus naar de mis ga en ik probeer dagelijks te gaan, dan sta ik vol ontzag voor de genades die komen van het kruis of Golgotha tijdens de tegenwoordigstelling van het kruisoffer. Want Christus schenkt ons niet alleen zijn leven door zijn offer, maar hij brengt het ons iedere dag doorheen de Eucharistie. Ik moet ook nog denken aan hoe de heilige Johannes Bosco, toen hem gevraagd werd waarom zijn jongens elke dag Jezus in de heilige communie ontvingen, terwijl het in die tijd eigenlijk normaal was om Jezus maar om de 6 maanden te ontvangen in de communie, zoals er ook een beroemde heilige Filippus was die erom bekend stond hem maar om de 6 maanden te ontvangen. En de heilige Don Bosco zei daarop: als mijn jongens ooit zo heilig worden als de heilige Filippus, dan kunnen ze Jezus elke 6 maanden ontvangen. Maar tot die tijd hebben ze hem elke dag nodig. Ik ga dus niet naar de mis omdat ik heilig ben, ik ga naar de mis omdat ik heilig wil zijn. En beste luisteraars, tot zover een eerste deel van de getuigenis van John Prittmore, die na een leven als gangster in de Londense onderwereld tot een diepgaande bekering is gekomen en vandaag de dag de wereld rondreist om zijn getuigenis te brengen. In de volgende aflevering van De Kerk Leeft kan u luisteren naar het vervolg. We wensen u nog een zeer mooie dag toe.